Hartelijk welkom ook namens mij. Mijn naam Paul Veenstra. Ik ben werkzaam voor Stichting De Heilige Cirkel in Amersfoort. Voor velen misschien een onbekende naam. Daarom wil ik toch even heel kort iets vertellen over onze stichting. De Heilige Cirkel in Amersfoort. Stichting, wij zijn daar sinds 2 jaar nu ongeveer actief bezig. Het is een centrum voor bezinning. Dat is een heel ruim begrip. Wat wij proberen te doen is eigenlijk de mens een beetje te helpen om inzicht te krijgen in het leven, in zichzelf. En daar hebben wij een 6-tal takken voor benoemd. Een ervan is de geloof en de spiritualiteit, waarin wij proberen de liefde die God is uit te dragen, over te brengen op de mens. Ook een stukje bijbelopenbaring, zal ik het maar even noemen. We proberen de Bijbel ook vanuit de oorspronkelijke talen, het Hebreeuws en het Grieks, aan de mens duidelijk te maken. De symbolieken die daarachter schuilen. En we proberen ook met behulp van de nieuwe openbaringen, Jacob Lorber, Emmanuel Swedenborg, Jacob Beumen onder andere, om de mensen toch wat meer inzicht te geven in voornamelijk de diepere betekenis die in het woord schuil gaat. Een andere tak is de daadwerkelijke hulpverlening, Centrum voor Bezinning. Wij proberen zoveel mogelijk open te zijn, 7 dagen per week, afhankelijk natuurlijk van onze vrijwilligers. Het is nogal een opgave om dat voor elkaar te krijgen. Het doel is dat men gewoon altijd bij ons terecht kan. De deur staat altijd open. Een kopje koffie drinken, een gesprek. Men kan even in een klein kerkje wat bij het centrum hoort tot rust komen. Even ontspannen. Na de hectiek van de dag even gewoon tot bezinning komen. We hebben ook een telefonische hulplijn. Een gratis nummer wat men kan bellen 24 uur per dag. Waar men terecht kan voor eigenlijk overal waar men maar mee kan zitten. Dat kunnen, ja, men kan maar verlegen zitten om gesprek. Men kan ook echt met problemen zitten waarbij we soms kunnen helpen. Soms mensen weer door kunnen verwijzen. Dat is ook een stukje wat wij proberen te doen. Een andere tak is de persoonlijke ontwikkeling. De mens, ja, die toch heel veel wikkelingen om zich heen bouwt. Negatieve neigingen die we bevestigen in ons leven. Waardoor we eigenlijk verhinderd worden om weer, ja, één te worden met Gods geest in ons. En persoonlijke ontwikkeling wil eigenlijk ook zeggen dat je inzicht krijgt in je handelen, in je functioneren. We proberen de mensen daar dingen in mee te geven door cursussen te geven. Bijvoorbeeld communicatietraining al. Heldere communicatie is vaak al een enorme stap in de goede richting. Assertiviteitstraining, maar ook echt het inzicht krijgen in je eigen functioneren, je eigen zijn. Hebben we nog een tak, dat is de gezondheid. Nou, gezondheid is voor natuurlijk de mens erg belangrijk. Goede gezondheid wordt meestal erg hoog aangeschreven. En met name richten wij ons dan op een stukje geestelijke gezondheid. De ziel van de mens, krijgt die wel voeding in welke vorm dan ook? Dat proberen we de mens ook duidelijk te maken. En we hebben daar een aantal ondersteunende therapieën bij, zoals de aromatherapie, de edelsteentherapie en de Bachbloesemremedies, inderdaad, een van de, ja, dat is toch hele mooie hulpmiddelen om de mens eigenlijk ook, ja, om die ziel, zeg maar, weer wat vrijer te maken. Daar gaat het uiteindelijk om dat we weer wat meer die eenheid met de geest in ons kunnen bewerkstelligen. We hebben ook een tak, de natuur. Wij vinden het heel belangrijk dat men, en dan met name de kinderen, toch weer een beetje contact met de natuur krijgt. Dat je toch vandaag de dag, helaas, ja, dat het respect voor de natuur eigenlijk een beetje weg aan het raken is. En we proberen dus door het geven van cursussen, eenvoudige cursussen over het leren kennen van vogeltjes, van bomen in de natuur om ons heen, om mensen toch weer wat dichter bij de natuur te brengen. En tot slot hebben we een tak, dat is de research. Dat klinkt heel mooi, is ook heel mooi, vrij nieuw. We laten ons daar leiden door het Bijbelse principe onderzoekt alles, behoudt het goede. We doen research onder andere naar de verschillen tussen biologisch en niet-biologisch voedsel. En dat is dan met name dan de energetische waarde, dus voor de ziel van de mens. Daar is een methode voor om dat aantoonbaar te maken. Dat gaat met behulp van zogenaamde papierchromatografie. En daar kan je heel mooi dat soort verschillen duidelijk maken. Ook verschillen tussen bijvoorbeeld voedsel bereid in de magnetron en gewoon voedsel. En dat is gewoon van belang dat men weet wat er gaande is met alle genetisch gemanipuleerd om ons heen. Dat dat een enorme invloed heeft op de voeding voor de werkelijke mens, de ziel van de mens. En dat proberen we daar onder andere aan te tonen. Dus dat is heel in het kort, Centrum voor Bezinning in Amersfoort. Weet u een beetje van welke achtergrond wij dit doen. Vanavond gaan we het hebben over de vier evangeliën in het licht van de nieuwe openbaring. Gaan we eerst een stukje terug in de tijd. Ik ging naar bij de Joodse mystiek en hoe de Israëlieten en de Joden de uitleg van de schrift, hoe zij dat hanteerden, welke regels ze daarvoor hanteerden en hoe zij bijvoorbeeld omgingen met diepere betekenis van het woord. Dan kijken we ook eventjes naar hoe dat in het christendom gegaan is. Dus de verschillende bijbeluitleggingen door de eeuwen heen. Dan gaan we natuurlijk even naar de nieuwe openbaring kijken, wat daarin vermeld wordt over diepere betekenissen. En tot slot gaan we dan even naar de vier evangeliën kijken en hoe we dit alles in elkaar kunnen passen. Er zijn nogal wat problemen als we de Bijbel letterlijk proberen te nemen. Wat helaas heel veel gebeurt. Eén probleem waar heel veel mensen mee zitten. Gij zult niet doden. De 10 geboden, 1 van de 10 geboden. En vervolgens krijgen de Israëlieten de opdracht om het land Kanaan binnen te gaan en al die volken maar even uit te moorden. Tegenstrijdigheden, die schijnbare tegenstrijdigheden waar men geen raad mee weet als we de Bijbel alleen maar letterlijk nemen. Nog een bekend probleem wil ik het niet noemen, maar punt van discussie bij velen, het scheppingsverhaal. In het begin was er licht en eentje verderop worden er nog eens een keer een groot en een klein licht geschapen. Klopt niet, zegt men. En bijvoorbeeld het scheppingsverhaal in Genesis 1 en vervolgens het tweede scheppingsverhaal nog eens in Genesis 2. Dan zegt men van oké, verschillende auteurs hebben er allemaal prachtige theorieën over, maar dat is allemaal om het proberen te verklaren vanuit het letterlijk nemen van de tekst. En dan komen we gewoon in de problemen als we dat doen. Ik vind dat zo mooi, in het grote Johannes-evangelie van Jacob Lorber. Er staan af en toe van die mooie kleinootjes in. Als David zegt, God onze vaste burcht en een sterk schild, is God dan echt een uit louter vierkante stenen gebouwde vaste burcht of een groot ijzeren schild? Ik bedoel, de hele Bijbel staat vol van dit soort prachtige metaforen en symbolieken. En als men dan toch nog stug blijft volharden om het letterlijk te nemen, dan denk ik, ja, dan wil je het ook eigenlijk niet zien. In het Nieuwe Testament komen we ook nog wel eens wat dingen tegen waarvan je denkt en waarvan ook de apostelen en de volgelingen van Jezus in zijn tijd denken van wat moeten we hiermee? Zo staat er bijvoorbeeld in het evangelie van Lucas het verhaal van de kameel die door het oog van de naald moet gaan. Het is makkelijker dat die kameel door het oog van de naald gaat dan dat een rijke het koninkrijk van Gods binnenkomt. En daar staat er zo mooi bij, zij werden verslagen over zijn leer. Want hoe kan iemand dan ooit het koninkrijk van God binnengaan? Ja, als je dat letterlijk ziet, dan lijkt me dat inderdaad een vrij lastige opgave voor die kameel. Maar er staat ook heel duidelijk in dat al die dingen die Jezus gezegd heeft, gesproken zijn door gelijkenissen. En zonder gelijkenissen sprak hij tot hen niet. Dat wil toch ook wel wat zeggen, dat daar dus al heel duidelijk wat meer aan de hand is. En waarom Jezus in gelijkenissen sprak, wordt ook heel mooi uitgelegd eigenlijk. En daar zie je ook alweer verschillen in de verschillende evangeliën. In het ene evangelie staat er bijvoorbeeld, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, of horende niet willen luisteren. En in een ander evangelie staat, opdat zij ziende niet zien en horende niet luisteren. Subtiel verschil, maar zoals ook in het werken van Lorber wordt uitgelegd, dat het woord van God zo zuiver mogelijk moet blijven. En die geest die verborgen zit in al die symbolieken, in die gelijkenissen, daar juist door beschermd blijft. Als het zomaar open en bloot verteld zou worden, zouden de fariseeën er prachtig mee aan de gang kunnen gaan en dus het woord ook weer corrumperen. En eigenlijk weer tot hun eigen gewin gaan gebruiken. Dat is ook een van de redenen dus van die gelijkenis. Uiteraard is er nog een reden bij dat de mens moeite moet doen om het woord van God te begrijpen. Het alleen maar luisteren naar het woord van God is niet voldoende. We moeten er naar handelen en dat wordt telkens weer bevestigd in de Bijbel zelf en ook in de nieuwe openbaringen. We gaan eens kijken naar de Joodse exegese. Ze hebben allemaal prachtige termen bedacht. Exegese, hermeneutiek, het zijn allemaal schitterende woorden. Ik zal af en toe wel even een term een beetje uitleggen, want ik weet niet of iedereen daar bekend mee is. Exegese is niks anders dan uitleg. En de Joden, de Joodse hermeneutiek, zijn eigenlijk de regels die men dan hanteert om de Bijbel uit te kunnen leggen. Nou, dat klinkt allemaal heel mooi. De Joden die hebben daartoe een heleboel zogenaamde middot opgesteld. Middot is het Hebreeuwse woord voor regel, dat is nog wel makkelijk gelukkig. Zo zijn er de 7 regels van 1 Hillel, 50 voor Christus, 10 na Christus. En in de loop der tijd zijn er een aantal regeltjes bijgekomen. De 13 regels van Ishmael, de 32 regels van Eliezer en in de kabbalistiek kwamen er nog eens 42 regels bij die te hanteren zijn om de Bijbel uit te leggen. Dat is niet niks. Vraag me af wie ze allemaal kent en hanteert, maar dat is even terzijde. Een van de regels die hier bijvoorbeeld ondervallen, ik meen onder de 32 regels van Eliezer, is bijvoorbeeld de gematria. Ik weet niet of iemand daar wel eens van gehoord heeft. Gematria. De gematria is eigenlijk de uitleg dat elk Hebreeuwse teken, er zijn 22 Hebreeuwse tekens, dat die ook een getalwaarde hebben. En dat daar dus iets heel bijzonders mee aan de hand is. Lezen we ook onder andere in de nieuwe openbaringen, waar op een aantal plekken heel duidelijk over getallen wordt gesproken en over de betekenis van die getallen. En die vinden we ook weer terug in de Joodse uitleg en met name die gematria. Daar komen we straks nog even op terug, wat we daarmee kunnen. Een andere regel die hier onder valt is bijvoorbeeld de notaricon. De notaricon, daar heb ik eigenlijk een heel mooi voorbeeld van. De Torah, de eerste 5 boeken van de Bijbel, de wet van Mozes, die begint met het Hebreeuwse teken de beet. En aan het eind van die 5 boeken eindigt het hele verhaal met de lamet, het Hebreeuwse teken de lamet. De beet en de lamet samen vormen het woord lef. Ik weet niet of iemand idee heeft wat lef betekent, we kennen het uit onze eigen taal, de lefgozer. Lef is hart. Dus wat zegt de Joodse uitleg? De wet van Mozes moet je met je hart lezen. Pure Joodse uitleg. Hele mooie wijsheid eigenlijk zit daarin verborgen. Nou, zo zijn er dus een heleboel regels. Ook wat eenvoudigere regels gelukkig. Maar we gaan die niet allemaal behandelen gelukkig. Dan zijn we hier denk ik nog wel even bezig. We gaan even verder naar de Joodse uitleg. Dan wordt er gesproken over de pardes. Wat dan vertaald wordt of waaronder verstaan wordt, de esoterische of de hemelse beschouwing. Ook een hele mooie benaming. Die bestaat eigenlijk uit, uit 4 betekenissen die aan het woord gegeven kunnen worden. Waarbij de eerste is de zogenaamde peshat, wat dan onder de letterlijke betekenis wordt verstaan. De betekenis van het woord gewoon in tijd en ruimte, een historische betekenis zou je eigenlijk kunnen zeggen. Dan kent men de remes, wat eigenlijk een aanwijzinggevende betekenis is, een hint. Dit moet je doen, zou je kunnen zeggen. De derash, wat eigenlijk een geestelijke betekenis is, dus een laag dieper. En tot slot de sod, de geheime of de hemelse betekenis. Heel duidelijk wordt dit in de Joodse uitleg gehanteerd. Nou is het zo dat die peshat, die letterlijke betekenis, die wordt dan eigenlijk, stemt die overeen met de Mishnah van de Joden. De Joden hebben naast de boeken van Mozes, zoals die op de Sinaï aan het volk gegeven zijn. Ook nog een zogenaamde mondelingenleer, waarvan gezegd wordt, die is ook aan Mozes gegeven en die is eigenlijk in de loop der tijd, zijn ze eigenlijk noodgedwongen geweest om dat ook op schrift te stellen, omdat de Joden met uitsterven bedreigd werden. Daaronder valt onder andere de Mishnah, waarin eigenlijk de wetten, dus alles wat een Jood wel en niet mag, zijn opgenomen. De Peshat valt eigenlijk onder die Mishnah. Dus het, eigenlijk de letterlijke dingen van dit moet je wel doen, dit moet je niet doen. De Remes valt dan eigenlijk, komt overeen met de zogenaamde Gemara. Gemara zijn eigenlijk alle commentaren, aantekeningen van de rabbijnen verzameld door de eeuwen heen. De Mishnah en de Gemara samen kennen we eigenlijk als de Talmud. Dat is een enorme verzameling van boeken. Ik meen dat het de Babylonische Talmud iets van 77 boeken behelst. Dat is nogal wat daarin staat. En de remes is dan eigenlijk van waarom doen we het? De vraag die daarbij gesteld wordt. De rash, daar zit eigenlijk al het woord midrash een beetje in. De midrash, zoals wij die nu kennen, zijn eigenlijk de uitleggingen, de diepere betekenis van de Tenach met name. En ook voorgesteld in symbolische verhalen, sprookjes en legenden, zoals de Joden daar vele van hebben. En de vraag eigenlijk die daarbij hoort, hoe verkrijg je het koninkrijk van God? En tot slot de geheime betekenis, de sot, die zien we eigenlijk terug in de kabbalistiek, die naar men historisch aanneemt tussen de 6e en 12e eeuw ontstaan is. Boeken die daarbij horen zijn bijvoorbeeld de Sefer Yetzira, het boek van de creatie, de Zohar, waarschijnlijk bekend, en de Bahir, dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste werken. En die met name dan over dat stukje geheime betekenis, hemelse betekenis, handelen. Nou, even terugkomend op het Hebreeuwse alfabet. Ik heb hier een leuk lijstje meegenomen met daarin een mooi poster van het Hebreeuwse alfabet. Dat bestaat uit 22 tekens die allemaal op zich ook weer 4 verschillende betekenissen hebben. Dus ook daar vinden we weer die viervoudige betekenis in terug. Ik heb als voorbeeld even het teken beet genomen. Dat is het tweede teken van het Hebreeuwse alfabet. En die heeft als naam dus beet. Als symbool heeft dit teken het huis. Getalwaarde die daarbij hoort is 2. Tweede teken, prachtig. Geestelijke betekenis daarvan is de geest. Die symboliek van het alfabet eigenlijk wijdverbreid is, zien we terug in bijvoorbeeld woorden als Bethlehem. In Bethlehem zit het woord beet. Het is eigenlijk opgebouwd uit 2 woorden, bet en lechem, wat vertaald wordt met huis van God. Waarbij dus heel duidelijk de symboliek van dit getal wordt gebruikt. Want de beet heeft als symbool huis. Huis van God, broodhuis bedoel ik. Zijn huis van God geloof ik, broodhuis. Want een ander voorbeeld is dan, om meteen met het huis van God, dat is Bethel. Bethel komen we natuurlijk ook vaak tegen. En dat is dan het huis van God. Dus die symboliek die komen we veelvuldig tegen. Is ook gewoon algemeen geaccepteerd. Net als de getalwaarde. Als je Hebreeuws gaat studeren, dan vind je in alle gangbare Hebreeuwse boeken gewoon heel keurig netjes de getalwaarde van alle tekens terug. Dus daar is niets geheimzinnigs aan, zou ik maar zeggen. Met die getalwaarde, de gematria, daar kunnen we hele mooie dingen mee gaan zien. Als we bijvoorbeeld eens in de Bijbel gaan kijken waar ontzettend veel getallen in voorkomen. Waar we vaak maar overheen lezen omdat we geen flauw idee hebben wat we ermee moeten. Het aardige is als we bijvoorbeeld naar zoiets kijken als de mate van de ark. Dan staat er de ark is 300 bij 50 bij 30 L. Nou, dan gaan ze er natuurlijk letterlijk mee aan de slag. Onze geleerden die denken van, nou oké, als we een boot bouwen van die afmetingen, nou dan blijft dat drijven en dan kunnen ze wel redelijk begrijpen dat historisch gezien echt gebeurd is. Maar er is met die getallen meer aan de hand. We kunnen namelijk 300, de 50 en de 30 vervangen door het bijbehorende Hebreeuwse teken. Dan kan daar het woord lashon mee gevormd worden. Wat betekent taal. Nou is het zo dat de ark, zoals die hier beschreven wordt, een flink bakbeest van 300 bij 50 en 30 L. Het Hebreeuwse woordje teba wordt daarvoor gebruikt. En dat is precies hetzelfde woord als gebruikt wordt voor het biezenmandje waar Mozes in gelegd werd. Nou, dat brengt alweer een beetje een hele andere kijk op de situatie, want hetzelfde woord. Het een is een leuk mandje waar een baby in past en de ander is een bakbeest van een boot. Ark, het woord teba, betekent ook woord. Dus eigenlijk wat je hier in een diepere zin uit kan halen, is dat Noach gered wordt door het woord en de taal van God. En dat is dus ook een uitleg met behulp van die Joodse gematria. Het andere voorbeeld wat we zagen voorbij komen, het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald dan dat een rijk in het koninkrijk Gods ingaat, is ook met behulp van die Hebreeuwse symboliek heel mooi te verklaren. De kameel, dat is het symbool behorende bij het derde teken van het Hebreeuwse alfabet. De kimmel zit al een beetje in de naam. En dat betekent eigenlijk het handelen. En het oog van een naald, waarvan de theologen vaak zeggen van, nou, dat was een heel klein poortje in de stadsmuur van Jeruzalem. Daar kon geen kameel doorheen. Natuurlijk leuk bedacht. Maar het oog van de naald is ook het symboliek behorende bij het teken kof van het Hebreeuwse alfabet. En dat heeft als getalwaarde 100. En nou is het met die tekens zo dat ze van de eenheden naar de tientallen naar de honderdtallen gaan. En waarbij eigenlijk elk overgang naar een andere eenheid, een overgang naar een andere dimensie voorstelt. En de kof van de naald, de 100, is dus de overgang naar de geestelijke dimensie, vanuit de Hebreeuwse symboliek bezien. Dus wat er eigenlijk staat is, door te handelen kom je in de geestelijke dimensie. Het is dus makkelijker dan gewoon door te doen, dat je nog door het oog van de naald kan gaan, dan die rijke die eigenlijk alleen maar met het wereldse bezig is en zich helemaal afsluit voor alles wat geestelijk is om het koninkrijk van God te verkrijgen. Dus er zit hier eigenlijk een hele diepgang in die ook juist vanuit die Hebreeuwse symboliek een stuk duidelijker wordt. Komen we nog toch eventjes terug op die Pardesh met die 7, 13, 32 en 42 regels, die uiteraard ook nog wel wat betekenissen hebben. De 7 is, denk ik, voor mensen ook die de nieuwe openbaringen gelezen hebben, komen vaak tegen als een toch wel een heilig getal. Een heel mooi een getal van barmhartigheid zien we het ook vaak als men bekend is met bijvoorbeeld de 7 geesten van God. De 7e geest van God is de geest van de barmhartigheid. En we kennen natuurlijk ook de 7e dag waar we eigenlijk, bijbels historisch gezien, nog steeds in leven. God heeft alles geschapen in 6 dagen. De 7e dag rust hij. En is het eigenlijk aan de mens om weer te gaan handelen. Dus dat is een die Peshat, daar begint het eigenlijk mee. Je zit in de 7e dag, je beseft van, hé, er is eigenlijk meer op deze aarde dan het stukje wat we zo uiterlijk waarnemen en waar we materieel gezien mee bezig zijn. Die remes, die iets diepere betekenis al, dat zijn 13 regels. 13 vanuit de gematria, dus die getallenleer eigenlijk gezien, is het getal 1, egat. Dat heeft de getalwaarde 13. Maar ook de liefde, de ahava, heeft ook als getalwaarde 13. Is niet zo gek, God is 1, God is liefde, wordt daar ook heel mooi in aangetoond. Dus met die betekenis eigenlijk beseft de mens van, hey, God is 1. God komt op de eerste plaats. Dus eigenlijk een stap verder al. De 32 regels van Eliezer, 32. We hebben het er straks bij de notaricon al even voorbij horen komen met het woordje lef, de lamet en de beet, waartussen eigenlijk de hele Torah gevat is, het hart waarmee we moeten luisteren. Lef heeft als getal waarde 32. Dus die geestelijke betekenis kan je eigenlijk alleen maar begrijpen als je met je hart gaat leren luisteren en de dingen wil gaan begrijpen. En de 42 regels van de kabbalistiek tot slot. De 42 kennen we misschien van de 42 geslachten, zoals we die in Matteüs tegenkomen, geslachtsregister van Jezus. We kennen het misschien, maar dat is iets minder aan de oppervlakte, de 42 plaatsen die de Israëlieten door de woestijn afleggen vanuit Egypte naar het land Kanaan. En eigenlijk wordt daarmee aangegeven de 42 plaatsen van het land van de tweeheid, van het Egypte, van de materie, naar het land Kanaan, het land van de eenheid. Dus dat wordt eigenlijk in die geheime betekenis dan ook weer aangegeven. Zo zie je maar, in de Joodse exegese heeft alles heel veel symbolische betekenis en vaak ook betekenissen waar we heel veel mee kunnen. Zeker ook Nieuwe Testament, maar ook in het licht van de Nieuwe Openbaring, omdat daar eigenlijk alles ook weer eens in bevestigd wordt. Over die kabbalistiek nog eventjes gesproken, wat eigenlijk ontvangst of openbaring betekent. In het werk Drie Dagen in de Tempel van Jacob Lorber komen we een uitspraak tegen van een kabbalist. Die zegt: de woorden, spreuken en uitspraken van de profeten hebben diepere geestelijke betekenissen die alleen kunnen worden achterhaald door de leer der zinnenbeeldigheid toe te passen op de gegeven symbolen en beelden. Hier blijkt dus al uit dat de kabbalistiek al in de tijd van Jezus een hele gangbare zaak was. Terwijl men nu historisch eigenlijk zegt van dat is in Spanje een beetje opgekomen, 6e eeuw na Christus. Terwijl de Zohar en dat soort werken de 12e eeuw van Christus op schrift zijn gesteld. Terwijl eigenlijk in de tijd van Jezus dus die kabbalistiek al gewoon heel erg bekend was. Maar dan wel in de vorm van de leer der zinnenbeeldigheid of de leer der overeenstemmingen. Zoals die bijvoorbeeld door Emanuel Swedenborg ook weer gebracht is in zijn werken. Dus dat is toch een beetje een andere benadering dan wat de kabbalistiek in de 12e eeuw er vaak van gemaakt heeft, met enorme mystieke toestanden. En vaak is het dan nog maar even de vraag: is dit nog wel helemaal zuiver? Dat is even een ander punt. Maar het gaat eigenlijk dus om die leer van de overeenstemmingen, die symboliek. Dan gaan we een uitstapje maken naar de christelijke uitleg door de eeuwen heen. En dan beginnen we bij ene Philo, een Joodse filosoof die, nou, de tijd van Jezus leefde. Die probeerde eigenlijk de filosofie, de Griekse filosofie, te verenigen met de Joodse uitleg, de Joodse symbolieken. Hij gaf dan ook een letterlijke, een diepere betekenis, letterlijke en een diepere betekenis, zogenaamde allegorische betekenis aan het Oude Testament. Een voorbeeld van hoe hij bijvoorbeeld de schepping van de mens zag, is dat het eigenlijk een symboliek is voor de schepping van de geest, de Adam, de mens, en de vrouw als allegorie, als symbool voor de zintuigelijke waarneming. En samen is dat dan de ziel van de mens. En dan is het zo dat het mannelijke het inzicht in het geestelijke eigenlijk voorstelt en de vrouw het uiterlijke eigenlijk waarneemt. En in die zin wordt dan bijvoorbeeld verklaard: de vrouw zal de man onderdanig zijn, omdat er alleen mee bedoeld wordt het uiterlijke in de wereld, het materiële moet onderdanig zijn aan het geestelijke. Uitleg van Philo. Hele mooie uitleg, denk ik, ook wat we bijvoorbeeld terugvinden in de uitleg van het scheppingsverhaal, bijvoorbeeld in Swedenborg, bijvoorbeeld in Lorber. Daar wordt het eigenlijk ook heel duidelijk. Plaatje van de goede man, ik kon niks beters vinden. Een andere, Clemens van Alexandrië, die vond de Griekse filosofie het belangrijkste middel om tot Jezus te komen. Hij gaf wel een allegorische, geestelijke betekenis aan de schrift. En hij was bijvoorbeeld ook een fel tegenstander van de letterlijke komst van het koninkrijk van God op aarde. Hij zag dat toch in een geestelijke manier, de komst van het Koninkrijk van God in de mens. De Bijbel was volgens hem echt letterlijk de stem van God. Dus dat was heilig. Elk tekentje wat daarin vermeld stond, was heilig. En hebben we ook nog een leuk plaatje van deze Clemens van Alexandrië. Om het een beetje op te leuken, zullen we maar zeggen. Een andere bekende, Origenes, die heel duidelijk een drievoudige betekenis aan de schrift gaf. Een natuurlijke, geestelijke en hemelse betekenis. Maar hij hield zich eigenlijk voornamelijk met die geestelijke betekenis bezig. Hij ging duidelijk voort op waar Philo, de filosofie die Philo eigenlijk had ontwikkeld. Daar bouwde hij op voort, dus daar ging hij echt in mee. Hij zag het woord van God dan ook als een soort eenheid van lichaam, ziel en geest. Waarbij de eenvoudige mens het lichaam van het woord tot zich neemt en daar misschien voldoende aan heeft. De gevorderde mens die wordt dan door het ziel, de meer geestelijke betekenis van het woord gesticht. En de gevorderde, de echte volmaakte mens die kan dan echt meer de geestelijke hemelse betekenis bevatten. De kerk was daar niet zo heel erg blij mee. Hij is ook nogal vervolgd. En zelfs met terugwerkende kracht als een van de grootste ketters veroordeeld. Dus, nou. Daar heb je hem. Er was er ook nog, als tegenhanger van deze heren, een zekere Chrysostomus. Chrysostomus, wat eigenlijk betekent gouden mond. Dat was een bekend prediker. De belangrijkste prediker, wat ze dan zo mooi noemen, de homileet van de Grieks-Orthodoxe kerk. Maar die moest niet zoveel hebben van al dat diepere werk. Gewoon letterlijke betekenis. Geïnspireerde toevoegingen. En dan hebben we het over de vierde eeuw na Christus. Dus er was eigenlijk ook al meteen een enorme scheiding tussen degene die wel degelijk een diepere betekenis aan het woord gaven en de mensen die het toch meer letterlijk zagen. Nou, daar kon ik niet veel meer van vinden dan dit plaatje. Dat valt soms nog niet mee hoor, om leuke plaatjes te vinden. Hieronymus, ook een hele bekende. Degene die een opdracht van paus Damasus, de Vulgata eigenlijk, tot stand bracht. De Vulgata, de Latijnse vertaling van de Septuagint, die in die tijd gangbaar was. De Griekse vertaling van de Joodse schrift eigenlijk. Hij was het wel voor een groot deel eens met Origenes, maar hij hechtte ook wel aan die historische letterlijke betekenis van de Bijbel. Dus die geestelijke betekenis zag hij wel, maar het moest wel verbonden zijn met die letterlijke betekenis. Je kon het niet zomaar gebruiken om dingen die letterlijk niet begrijpbaar waren, maar met een prachtige geestelijke betekenis te verklaren. Dus het moest duidelijk gegrond zijn op die letterlijke betekenis. Hij hechtte wel grote waarde dus aan het Hebreeuws, omdat hij met het vertalen van die Septuagint ook vaak teruggreep op de Joodse uitleg en op de Hebreeuwse taal van de Joodse schrift. Nou, die ziet er een beetje treurig uit, maar hij is vast ook wel blije moment. Augustinus. Augustinus was degene die echt een viervoudige betekenis aan de schrift gaf. Een letterlijke betekenis, een motiverende betekenis, een analogische betekenis en een allegorische betekenis. Die termen, ach, ik heb ze allemaal even opgezocht in de Vandalen. Ze lijken wel erg veel op elkaar. Analogisch, geestelijke betekenis, allegorisch, symbolische betekenis. Het is maar welke naam je eraan geeft. Het gaat er mij meer om dat eigenlijk die opbouw van letterlijk naar hemels, dat die ook hierin terug te vinden is. Hij zei dan ook, alles wat in het woord in de letterlijke betekenis niet betrokken kan worden op die liefde tot God of de naaste, dat moet figuurlijk en symbolisch opgevat worden. Ploep, daar heb je. Dan hebben we nog in de middeleeuwen Thomas van Aquino, waarschijnlijk een bekende naam. Belangrijkste kerkleraar eigenlijk van de Rooms-Katholieke kerk. Hij leefde in een tijd waarin men toch steeds meer ging beredeneren, het verstand, het verstandelijke werd steeds meer ontwikkeld. Opkomst van wat men dan noemde de redenerende theologie. Alles werd een beetje bedacht. Alles moest ook in een systeem passen, in een ordening passen. De term scholastiek komt uit die tijd, misschien bekend. Metafysisch, mooie termen. Hij had wel een viervoudige uitleg die bekend is geworden als de zogenaamde quadriga, viervoudige betekenis. En die heeft nog heel lang toch best wel veel invloed gehad in de kerk. De eerste betekenis die hij gaf was dan de letterlijk historische betekenis. Nou, inmiddels eigenlijk een beetje een bekend verhaal. Dat hebben de meerdere op die manier gedaan. De allegorische, dogmatische betekenis. Wat men moet geloven. En de tropologische, morele betekenis. Weer van die mooie termen. Hoe te handelen. En de hoop en de verwachting, de hemelse vervulling. Eigenlijk zie je hier ook weer die verschillende fases in terug. Nou, daar heb je hem. De kerkvaders en de christelijke kerkvaders met name, en die hadden toch wel wat tegen de Joden die in hun optiek Christus hadden vermoord. Dus al deze mensen die met die uitleg kwamen, hadden ook nogal wat uitspraken gedaan tegen de Joden en namen daarmee eigenlijk dus ook afstand van hun hele leer, hun mondelinge leer en de wijze waarop zij de Bijbel uitlegden en verklaarden met behulp van hun symboliek. Zo was er de Ignatius van Antiochië, ik meen dat dat al in de eerste eeuw na Christus was, die zei: ieder die Pasen met de Joden viert is medeplichtig aan de dood van Christus. Tertullianus, het hele Joodse ras heeft Jezus vermoord. Origenes, ook het hele Joodse volk heeft samengezworen om Jezus te doden. Eusebius, bekende historicus, zegen is voor de kerk, vervloeking voor de Joden. En Chrysostomus, die hebben we al voorbij zien komen. Het is een christenplicht om Joden te haten als moordenaars van Christus en aanbidders van Satan. Het zijn geen geringe uitspraken. Hieronymus tenslotte, de Joden begrijpen helemaal niets van de Bijbel, moeten streng vervolgd worden totdat ze het ware geloof zullen aanvaarden. Dus zo zie je maar hoe deze heren ook dachten over het Joodse volk, maar ook over hun leer. En dat is eigenlijk dus in de loop der eeuwen lekker in de hoek geschoven. En daar wilde men eigenlijk niet zoveel meer van weten. In de middeleeuwen was er een leuk versje bekend. In het Latijn uiteraard. Litera gesta docet quid credis allegoria, moralis quid agas quotendas anagogia. Wat vertaald betekent, de letterlijke betekenis leert wat geschied is. De allegorische, wat je moet geloven. De morele, wat je moet doen en wat je moet laten. En tot slot de anagogische, waar je naar moet streven. Het was een heel, ja, toch wel bekend versje waar men toch naar leefde in die tijd. Dus er was wel degelijk kennis van meerdere betekenissen van de Bijbel. Tot slot, wat later in de tijd, twee heren, misschien dat iemand ze herkent. De bovenste is Erasmus, de onderste is Calvijn. Erasmus, nou, monnik, een humanist, schrijver, filosoof. Hij was eigenlijk degene die ervoor zorgde dat de oorspronkelijke Griekse tekst weer aan het volk werd gegeven. Hij had niet zoveel hechtte die meer de waarde aan de Vulgaat, de Latijnse vertaling. Hij wilde terug naar de oorspronkelijke talen. En zo is de eerste gedrukte tekst ook van het Griekse Nieuwe Testament van zijn hand. Later ook bekend als de Textus Receptus uit 1633. En Calvijn, een bekend reformator, de 16e eeuw. Die beiden nog wel degelijk geloofden in een diepere betekenis van de Bijbel. Later echter zien we dat het rationalisme steeds meer de kop op gaat steken. De Bijbel werd steeds letterlijker genomen. Dat is een mooi rijmpje. Per visibilis ad invisibilia. Het zichtbare leidt tot het onzichtbare. Nou, dat was natuurlijk een schitterende vrijbrief voor de, met name de Roomse kerk dan natuurlijk. Om allemaal beelden, afbeeldingen en de hele beeldenverering op te zetten. Wat vervolgens dan natuurlijk door de hele reformatie en met Luther ook nog de sola scriptura, alleen de schrift en dan het liefst nog zo letterlijk mogelijk. En de daaruit voortvloeiende beeldenstorm, waarmee al dan weer schoon schip werd gemaakt. Nou, zo ging dat dan. Geen ruimte meer voor nieuwe openbaringen. Het werd dus wel erg letterlijk allemaal. Dan komen we toch uit bij onze vrienden van de nieuwe openbaring. Zoals er zijn Jacob Beume, Emanuel Swedenborg en Jacob Lorber. Waarbij Jacob Beume, de 16e eeuw geboren, een hele eenvoudige man was, schoenmaker. Hij heeft 4 keer een goddelijke openbaring gehad. En dan beschrijft hij dat zo mooi, dat hij elke dag in het hart door al het geschapene heen de wonderwerken van de schepper louter klaar en geopend vond. Dus hij schouwde echt door de hele schepping heen. Hij zag het wezen van de dingen. En hij zat dan meteen met een levensgroot probleem, want hij kon het niet verwoorden. Want hoe verwoord je iets wat geestelijk hemels is in die beperking van onze taal? Daar zat hij echt heel erg mee. En het duurde dan ook een hele tijd voordat hij echt daadwerkelijk tot het schrijven van de werken ging. Niet alleen omdat hij processen, vervolgingen, lastencampagnes, verbanning, gevangenisstraf, publicatie, verboden en dergelijke aan zijn kiezen kreeg. Want men was het niet echt eens met hetgeen hij vertelde over de relatie tussen God en de mens met Christus daartussenin. Mooie uitspraak van hem, vind ik zelf. De duisternis ontstaat door het aanvaarden van de eigen begeerte en het licht ontstaat door de eenheid met Gods wil. Nou, prachtige uitspraak natuurlijk. Ja, Emanuel Swedenborg, nou waarschijnlijk de meeste mensen, geen nieuws hier. Een wetenschapper, komt uit een adellijke familie, heeft nogal wat gestudeerd, heeft nogal wat uitvindingen gedaan zelfs. Is ook door een goddelijke openbaring in Nederland, in Delft, toen hij eigenlijk door de Heer zelf, zoals hij schrijft, tot een heilig ambt is geroepen in het jaar 1743... toen hij mijn gezicht in de geestelijke wereld opende en mij in staat stelde met geesten en engelen te verkeren. Hij heeft daarna zijn leven gewijd aan dat contact wat hij had met engelen en geesten. En er resulteerde in zo'n 40 werken. Waarvan, nou, het belangrijkste eigenlijk de hemelse verborgenheden, waarin die Genesis en Exodus eigenlijk met die leer der overeenstemmingen weer uitlegt aan de mensen. Nou, Jacob Lorber, nou dat is denk ik ook eigenlijk wel bekend. Een man die lerarenopleiding volgde, muzikant werd, op een gegeven moment een goede positie kreeg aangeboden als kapelmeester. En dan hoort hij ineens een stem in zijn hart die zegt, neem je pen op en schrijf, wat hij vervolgens ook doet. Gedurende 24 jaar lang en nou de werken die daaruit voortvloeien, die kennen de meeste mensen neem ik aan wel. Belangrijk, het grootste werk eigenlijk, Groot Johannes Evangelie, het werk en het leven van Christus. Daar zijn de heren. Even een slokje. Jacob Beume schrijft onder andere in zijn clavis, wat is eigenlijk een soort sleutel die hij gegeven heeft tot het begrijpen van het woord van God. De natuurlijke mens verstaat niets van hetgeen des geestes is, het is hem een dwaasheid, hij kan het niet begrijpen. Zo iemand zich op de schriften wil toeleggen, ze onderzoeken en verstaan, dat hij niet uitwendig aanvangt te lezen met scherp speculeren, daar heb je het verstand weer met het denken. Zo zal hij alleen in de uitwendige beeldelijke grond blijven, niets meer van bekomen dan een geschilderde afbeelding. Dus hij wist eigenlijk wel heel goed hoe je het woord van God moest lezen met je hart en met je gevoel. En niet met dat verstand. Ja. Swedenborg schrijft bijvoorbeeld over de gewijde schrift. Alle en de afzonderlijke dingen die in de natuur en in het menselijk lichaam zijn, stemmen overeen met geestelijke dingen. Dat was heel erg gericht op die leerde overeenstemmingen. Dat elk beeld wat aangegeven wordt in de Bijbel een geestelijke betekenis heeft. Swedenborg geeft Over het algemeen drie betekenissen aan het woord. Een natuurlijke betekenis, dus de overeenstemming en uit de natuur verbonden met de tijd en de ruimte, zoals wij dat hier op aarde natuurlijk het meest ervaren. Een geestelijke betekenis, waar hij het heeft over waarheden betrekking hebben op de wederverwekking van de mens, de geestelijke wedergeboorte. En de hemelse betekenis, waarin de Heer alles in alles is. En het gaat over de goedheden, de liefde van de Heer. Echter geeft hij ook een fase aan waarbij de natuurlijke zin verlicht wordt door het geestelijke, een soort overgangsfase. Dus eigenlijk heeft hij het hier ook over vier niveaus van het verstaan van het woord. En die vier fases komen we eigenlijk ook weer tegen in het werk van Jacob Lorber, zoals we lezen in het Grote Johannes-evangelie deel 4. Op vier manieren gelezen en begrepen worden. Een natuurlijk perspectief, een natuurlijk geestelijk perspectief, eigenlijk die overgangsfase die we net bij Swedenborg zagen. Een geestelijk perspectief en een hemels perspectief. En daar ga ik heel eventjes op door wat daar dan onder verstaan wordt. Een natuurlijk perspectief laat een noodzakelijk ontstaan zien in zekere perioden volgens de eeuwige onveranderlijke orde van God. Een bron van kennis voor de natuurwetenschappers. Daaruit kunnen zij hun conclusies trekken die onmogelijk anders zijn dan zeer oppervlakkig. Ze kunnen aardig wat ontdekken, maar daarbij toch nooit een vaste en betrouwbare grond onder hun voeten krijgen. En zo staat er over de volgende fase dat deze zienswijzen, die eveneens de hoogste waarheid bevat, is voor die mensen die streven naar het welgevallen van God, de beste, omdat daar beide, natuurlijk en geestelijk, hand in hand, in daad en verschijningsvorm zichtbaar en begrijpelijk worden. Dus het is eigenlijk meer de fase waarin men hetgeen men tot zich neemt ook ten uitvoer gaat brengen. Dan krijgen we het geestelijke perspectief. De natuurlijke verschijnselen en tijdelijke vormen en veranderingen worden buiten beschouwing gelaten. Het gaat om de geestelijke ontwikkeling van de mensen. En het is de taak van de Godgeleerden aan wie de innerlijke ontwikkeling van de mens is toevertrouwd om deze te begrijpen. En de hemelse, de Heer, is alles in alles, net eigenlijk als Swedenborg schrijft en net eigenlijk als veel andere betekenissen al aangaven. Nou, een eenvoudig voorbeeld van een viervoudige uitleg, bijvoorbeeld Jeruzalem. Hoe zouden we dat dan kunnen uitleggen als we die vier nemen? Nou, de natuurlijke verklaring is een stad met een geografische locatie. Een stap verder zou je het kunnen zien als de kerk in de mens. Dus in de mens zelf, dus niet de uiterlijke kerk, maar meer in de mens. En dat wij dus moeten handelen om eigenlijk die liefde en wijsheid in ons tot een eenheid te maken. En een stap verder is het dan eigenlijk de menselijke ziel die voortdurend vermaand en berispt moet worden tot zuiver gedrag. Om eigenlijk die wedergeboorte van de geest te bereiken. En tot slot Jeruzalem zoals, ik meen ook in drie dagen in de tempel wordt aangegeven, in de oude taal de zetel van de grote koning betekent. Dat is echt het hart van God eigenlijk. Dan lezen we ook nog in de brieven van Paulus aan de Korintiërs. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want zij zijn hem dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Dus de mens, nou, opgebouwd uit lichaam, ziel en geest, zoals we ook lezen in de Bijbel. En uiteraard wordt daar behoorlijk uitvoerig over uitgeweid in de nieuwe openbaringen. Het lichamelijke stuk van de mens, geen zich uit in spraak, in handelen, de zintuigelijke waarneming. En daartegenover de geest, het levensprincipe, zoals Lorber eigenlijk schrijft, liefde en wijsheid verenigd tot één. En daartussenin zit dan die ziel. En nou heb ik eventjes het genoteerd naar hoe Swedenborg hierover schrijft. Eigenlijk wordt de ziel onderscheiden in een stuk geestelijke ziel die verbonden is met het geestelijke deel. Een stuk lichamelijke ziel die verbonden is met het natuurlijke deel, het lichamelijke deel. Onderin de lichamelijke ziel zit eigenlijk de wetenschap, de kennis wat wij in ons aardse geheugen, zou ik even zeggen, stoppen. Onze zinnelijkheid, onze negatieve neigingen. Een stap verder de reden en de gedachten, dus eigenlijk ons beredeneren, het in kringetjes rond blijven draaien, wat we tegenwoordig eigenlijk onder verstand vaak zien. Dat is een van de grote problemen als we bijvoorbeeld het werken van Swedenborg en Böhme lezen. De termen die daarin gehanteerd worden zijn vaak heel anders dan hoe we ze tegenwoordig hanteren. Als Swedenborg schrijft over verstand, dan is het meestal het zuivere verstand en niet zozeer het beredenerende verstand wat wij daar eigenlijk dan weer onder verstaan. De geestelijke ziel, het geestelijke stuk van de ziel, wat eigenlijk dan bestaat uit het erkennen van het goede en het ware van God. Wat we eigenlijk dan als het zuivere verstand kunnen zien, wat dan eigenlijk tot de wijsheid behoort. En daarbovenin het inzicht van het geloof uit liefde, je zou kunnen zeggen het ware handelende geloof uit liefde, wat als hoogste trap in die ziel is. En als dat eenmaal ontwikkeld is, dan worden al die onderste fases ook verlicht, waardoor ook al jouw wetenschap, kennis in het juiste licht worden geplaatst en je dat dan juist weer kan gebruiken om de liefde tot God en de naaste uit te dragen. Dus ook die hele ontwikkeling in de mens en in het woord hebben heel veel overeenkomst. Dan gaan we eventjes kijken naar die vier evangeliën en hoe we dat dan daarin kunnen passen in het hele voorgaande verhaal. Dan neem ik even de vier betekenissen zoals Lorber die omschrijft. Dus natuurlijke, natuurlijk geestelijke, geestelijke en hemelse. En dan leggen we daar de vier evangeliën naast. Matthäus, natuurlijke perspectief. Marcus, natuurlijk geestelijk. Lucas, het geestelijk. En Johannes, het hemelse perspectief. Het grote Johannes-evangelie deel 1 geeft ons wat duidelijkheden over het Matthäus-evangelie en het Johannes-evangelie, omdat deze twee getuigen waren van het werken en de leer van Jezus uit eerste hand. Wat Matthäus schrijft is alleen maar voor deze aarde een bijzondere waarde, maar wat jij, dan gaat het over Johannes, wat jij schrijft, dat heeft waarde voor de hele eeuwige oneindigheid. Want in alles wat jij schrijft verbergt zich het puur goddelijke besturen van eeuwigheid tot eeuwigheid door alle reeds bestaande scheppingen en ook door die welke in toekomstige eeuwigheden in de plaats zullen komen van de nu bestaande. Dus hier wordt heel duidelijk aangegeven dat het Johannes-evangelie buiten onze beperkte waarnemingsvermogen binnen de tijd en ruimte, dat het een veel diepere hemelse betekenis heeft. En Matthäus toch veel meer betrekking heeft op hoe wij hier op aarde leven en dienen te handelen. Toch heel eventjes terug naar die Bijbelindeling, omdat daar ook het een en ander heel duidelijk in is. De Joodse Bijbel, bekend als de Tenach, wat staat voor de wet, de profeten en de geschriften. De Torah, de Nevi'im en de Getuvim. Tenach. Dat kennen wij in onze Bijbel, het Oude Testament. We staan uit 39 boeken. De Joden weten ook, er moet nog een Messias komen. Tenzij je een Messias beleidende Jood bent, dan weet je dat hij er al geweest is. Dus die 39 boeken, er moet nog een 40ste deel komen. De 4 geeft de vorm aan. Ze weten dat het uit vieren moet bestaan. Nou, wij kennen dat dan als het Nieuwe Testament, wat dat stukje complementeert. Wat bestaat uit 27 boeken, wat ons een totaal aantal Bijbelboeken geeft van 66. Dat getal is ook weer niet zomaar. De 6 staat vanuit de Joodse symboliek voor de verbinding. Dus wat er gebeurd is met het Nieuwe Testament is dat de verbinding tussen het goddelijke en de mens eigenlijk weer tot stand gebracht is door Jezus Christus. Dat zie je ook heel mooi terug in de betekenis van de woorden Hebreeuws en Grieks. Hebreeuws, het woord Heber, betekent eigenlijk komende van gene zijde. Dus het is een taal komende van een andere kant. Het is een taal komende van God. En in het woord, het Hebreeuwse woord voor Grieks, wat Yavan is, dat is eigenlijk, zit daar de terugkeer in verborgen. De terugkeer die Jezus eigenlijk mogelijk maakt door de weg naar het hart van God weer open te maken. Dus ook in de woorden zelf voor die twee talen zit een stukje van die verbinding ook alweer een beetje verborgen. En het aardige is dat in de geestelijke zon ook heel mooi geschreven wordt over een gebouw het fundament is gelegd door het Oude Testament. En als men dan verder gaat in het gebouw, komt men op een verdieping waar de vier evangeliën op de vier muren geschreven zijn. Dus eigenlijk die hele opbouw van de Bijbel wordt daar heel mooi in uitgebeeld. De Bijbel bestaat dus totaal uit vier delen, drie delen het Oude Testament en het Nieuwe Testament als vierde deel. Het Nieuwe Testament bestaat op zich eigenlijk ook uit vier delen. We hebben de vier evangeliën, de handelingen van de apostelen, de brieven van Paulus en de openbaring van Johannes. En er zijn uiteraard vier evangeliën, dus daar zie je overal weer het getal vier in terug. Nou, wat opvalt als we gewoon eens even globaal naar die vier evangeliën kijken, is dat Marcus erg kort is. Wat dus eigenlijk de natuurlijk geestelijke niveau aangeeft. Wat opvalt is ook dat Johannes het meest afwijkt van de vier evangeliën. Matthäus, Marcus en Lucas worden gezien als de synoptische evangeliën, omdat er veel overeenkomst in zijn. En men breekt zich het hoofd hoe ze het allemaal prachtig mooi naast elkaar kunnen leggen en kunnen verklaren. Wat, zoals ook in de werken van Lorber al heel duidelijk wordt aangegeven, eigenlijk niet mogelijk is. Omdat er zoveel meer gebeurd is dan wat er in die vier evangeliën opgetekend is. Johannes wijkt wel het meest af. Dat is echt, er staan hele andere dingen in dan in de overige evangeliën. Daar komen we straks nog even op terug. Wat ook heel mooi is, als we kijken naar de namen van de evangelisten. De namen in de Bijbel hebben allemaal een betekenis. En vaak is het, loont het heel erg de moeite om gewoon even een Bijbels namenboek erbij te pakken, de naam op te zoeken, kijken wat het betekent en dat in het verhaal te plaatsen. Zo zien we bijvoorbeeld dat Matthäus betekent gift van de Heer. Marcus beschaafd. En als je beschaafd gewoon even in het Vandalen opzoekt, dan is dat een niet meer in een onontwikkelde natuurstaat levend iemand. Lucas, lichtgevend. En Johannes, de Heere is genadig. Dus in die namen zien we eigenlijk ook alweer wat terug, wat we straks op die vier niveaus van uitleg kunnen betrekken. Je ziet ook al terug in het begin van de evangelie dat er hele duidelijke verschillen zijn. Matthäus spreekt het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Terwijl Marcus schrijft het begin van het evangelie van Jezus Christus, de zoon van God. Wel een niveau verder. En in Lucas wordt eigenlijk het hele verhaal geschreven aan ene Theophilus. En Theophilus betekent vriend van God. Eigenlijk ook al iemand die God lief heeft. En in Johannes, daar wordt eigenlijk meteen begonnen met in den beginne was het woord en het woord was bij God. Dat is meteen een niveau dieper, veel dieper zou je haast kunnen zeggen. Want dat is een tijdloos iets dat de Heer er altijd al geweest is. Kijken nog eventjes naar wat algemeenheden over de evangeliën. Matthäus bijvoorbeeld vinden we heel veel links naar het Oude Testament. Aanhalingen van de profeten. Dat de profeten vervuld worden. Uitleggingen van wettische dingen. Zoals in de wet van Mozes vaak gegeven werden. En de vermaning van zoek naar God in jezelf. Ga naar je binnenkamer. Daar zal je het antwoord vinden. Terwijl in Marcus, daar vinden we bijvoorbeeld een paar gelijkenissen die uniek zijn voor Marcus. En die gaan dan over het handelen en het waken. Marcus richt zich dus eigenlijk in hoofdzaak op wat te doen. Matthäus, zou je kunnen zeggen, richt zich meer op wat je moet laten en Marcus meer op wat je moet doen. Het is ook heel aardig als je de 10 geboden leest, dat het heel vaak is, gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. En terwijl bijvoorbeeld de 2 geboden die Jezus ons daarnaast aanreikt, hebt God lief boven alles en uw naaste als uzelf. Dat mag je wel doen. Dus het is duidelijk ook een fase. Eerst moet je dingen laten, dan kan je dingen doen. Dat wordt hier ook in deze 2 evangelieën heel duidelijk uitgelegd. In Lucas wordt heel veel gehandeld over het koninkrijk van God. Daar vind je ook de meeste verwijzingen naar in het Lucas-evangelie. En dat is eigenlijk ook niet zo verwonderlijk als je het in fases kan zien, dat de mens eerst dingen gaat laten, gaat ontdekken, er is meer, er is een God. In Marcus dat eigenlijk gaat accepteren en ernaar gaat handelen, waardoor de verlichting waar Lucas eigenlijk voor staat bereikt kan worden. De wedergeboorte, het koninkrijk van God vinden. En in Johannes vinden we dan de Heer en zijn genadewerk voor alle eeuwigheden, waar ook de meeste verwijzingen over de liefde eigenlijk in terug zijn te vinden. Nou, dan gaan we, zijn alweer een uur verder, zie ik, naar de geboorte van Jezus even kijken. Het aardige is, in Matthäus wordt dat eigenlijk heel puntsgewijs in 8 versen verteld. Komt de engel bij Maria, geboorte van Jezus. Klaar. Eigenlijk heel feitelijk. In Marcus wordt niet zoveel verteld. In Lucas een hele verhandeling, vers of 40, maar daar wordt natuurlijk ook het hele verhaal van Johannes de Doper uitgebreid in verteld. En in Johannes vinden we eigenlijk alleen die 14 versen die handelen over het woord van God. Het woord dat geweest is en dat tot de mens gekomen is en de mens heeft het niet begrepen. Dus daar wordt eigenlijk in die zin over de geboorte van Christus niks vermeld. Het is ook, in Matthäus, dat puntsgewijze, het is het gewoon aanvaarden van hetgeen gebeurd is, het opnemen op een natuurlijk niveau haast. In Marcus wordt er helemaal niets over vermeld. Heeft ook te maken met het feit dat het de overgang is tussen de natuurlijke en de geestelijke fase. Christus is geboren, maar je moet er eigenlijk iets mee gaan doen in die fase van Marcus, voordat de stap die daarna komt kan komen, die verlichting waar Lucas dan eigenlijk voor staat. En in Lucas wordt het dan heel uitgebreid verteld. En ik heb daar maar even 1 voorbeeldje over aangehaald, want daar kan je ook al een hele avond over vullen als je dat helemaal wil uitwerken. In Lucas wordt bijvoorbeeld gesproken dat Christus in de kribbe wordt gelegd. En de kribbe is ook vanuit de Joodse symboliek iets heel moois. De kribbe is ewus in het Hebreeuws. Dat is opgebouwd uit 4 Hebreeuwse tekens. De alef, de beet, de waaf en de samech. De alef en de beet samen, de 1 en de 2, is eigenlijk God en de geest. God, de Vader en de Zoon Jezus Christus. Het woord aaf, alef, beet, betekent dan ook Vader. De waaf die daar dan tussenin staat, dat is de verbinding. Het is het teken wat staat voor een verbinding tussen het een en het ander. Dus de Vader verbindt zich met iets. De Vader verbindt zich in dit geval met de samech. En de samech staat in het Hebreeuws alfabet voor het kwaad, de tegenmacht, de Satan. Dus wat er eigenlijk mee wordt aangegeven, dat Christus gekomen is om die verbinding tussen God en het kwaad weer te maken, opdat er verlossing mogelijk is. Het zijn van die kleine dingen waar je heel makkelijk overheen leest. Hij wordt in een kribbe gelegd en denk je, oh leuk, een kribbe, een voederbak. Maar er zit vaak een hele diepe betekenis achter. Dan wil ik even kijken naar het geslachtsregister van Jezus. In Matthäus en Lucas vinden we dat terug. In Matthäus wordt er gesproken over 42 geslachten. En in Lucas over 77 geslachten. In Matthäus, die 42 hebben we al eerder gezien, de 42 plaatsen door de woestijn die de Israëlieten afleggen van het land Egypte naar het land Canaan. Daar wordt dus eigenlijk al mee aangegeven dat we van de tweeheid, de verdeeldheid, de veelheid naar de eenheid met God toe moeten. Er wordt dan ook gezegd Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn er 14. Van David tot de Babylonische overvoering zijn er 14. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. 3 keer 14. En 14 in die Hebreeuwse symboliek staat voor de geliefde. David heeft getalwaarde 14. En de 3, die we hadden al tegengekomen bij de kameel, die staat voor het handelen. Dus eigenlijk staat er ook weer, de geliefde komt tot de mens. En met zijn handelen zal hij die eenheid bewerkstelligen. En in Lucas vinden we dan 77 geslachten. Nou, de 7 als getal hebben we ook al even voorbij gezien komen, de barmhartigheid. De 7 vanuit de Hebreeuwse symboliek is het zwaard. En dan niet het letterlijk zwaard, maar het geestelijk zwaard waarmee gestreden wordt. Dus dat is ook, ja, de goddelijke barmhartigheid die ook op aarde komt. Het is eigenlijk een wat dieper niveau wat hiermee wordt aangegeven. Vandaar ook dat die 77 geslachten verder terugreiken tot Adam aan toe. De gehele mens betreffende, als het ware. Adam die staat voor de mens. Ga even kijken naar het evangelie van Johannes. Daar vinden we een aantal hele bijzondere dingen in. Elk vers in Johannes heeft eigenlijk een enorme diepgang. Er zijn een paar dingen die ik even wil aanhalen. Er staan 3 gelijkenissen, verhalen in, die we alleen in Johannes vinden, zoals de bruiloft te Cana. Eigenlijk de eerste actie van Jezus nadat hij uit de woestijn kwam. Dus de verzoeking in de woestijn. De opwekking van Lazarus, die we ook in de andere evangeliën niet terugzien. En de hoogpriesterlijke gebed in het verhaal nadat Judas wegging van het avondmaal om Jezus te verraden. Tot aan het moment dat Jezus naar de hof van Gethsemane ging om te bidden. Daar komt het hoogpriesterlijk gebed voor. De bruiloft te Cana, dat wordt ook heel mooi verklaard in het grote Johannes evangelie. Wat eigenlijk al aangeeft wat er met Jezus gaat gebeuren. Er staat dan ook in het evangelie van Johannes op de 3e dag dat die bruiloft plaatsvindt. Wat gebeurt er op die bruiloft? Er wordt water in wijn veranderd. En wat eigenlijk overeenkomt met de 3e dag waarop Christus weer opstaat, de opstanding. En waarop eigenlijk weer een hemelse bruiloft plaats kan vinden. Oftewel de wedergeboorte in de geest, waardoor mensen een eeuwig leven kunnen verkrijgen. Lazarus, dat is ook een schitterend verhaal. Het wordt uitgelegd in bijbelteksten en hun verborgen betekenissen van Lorber. Echt aanraden om dat stukjes te lezen. Het is een verhaal met een enorme diepgang. Het is niet alleen de mens, Lazarus, die hier opgewekt wordt. Het is de steen voor het graf die wordt weggerold. Het is de steen die wij op ons hart dragen, die ons belemmert om één te worden met de geest in ons, die eigenlijk weg wordt gerold. Dus aan de ene kant is het de mens die al 4 dagen, die al gedurende de tijd hier, de vorm hier op aarde in het graf ligt en die opgewekt wordt. En in een nog dieper niveau wordt er dan eigenlijk gesproken over de verloren zoon, Lucifer, die gevallen is en die ook weer opgewekt moet worden. Dus dat is een verhaal wat echt een enorme diepgang heeft. En een stukje van het hoge priesterlijk gebed, daar eigenlijk het hele stuk tussen het verraad van Judas en de hof van Gethsemane, de hele wet, de hele leven van Christus, verhaalt hij daar eigenlijk nog zijn leer, troost, belofte, gebed, alles wordt daar nog eens een keer heel mooi en duidelijk in verhaald. Dus dat zijn een aantal hele bijzondere verhalen die we alleen in Johannes tegenkomen. Nou, deze die kunnen we eigenlijk niet overslaan, dat is ook een hele mooie. De gelijkenis van de zaaier. In Matthäus, Marcus en Lucas vinden we die terug. Heel veel overeenkomsten, een aantal subtiele verschillen. Het gaat mij om het laatste stukje eigenlijk, waarin dan vermeld wordt van dat een deel in de goede aarde valt en vrucht geeft. In Matthäus staat dan het 100, het ander 60 en het andere 30 fout. In Marcus daarentegen staat het ene 30, het andere 60 en het andere 100-voud. Precies omgedraaid. En in Lucas wordt alleen over het 100-voudige gesproken wat de vrucht oplevert. Het aardige is dat in Matthäus het natuurlijke, haast letterlijke deel wordt er gewoon gesproken over ja, het ene brengt veel voort en het ander wat minder. In Marcus wordt eigenlijk heel duidelijk aangegeven dat de mens geestelijk gezien de tekens van het Hebreeuwse alfabet moet doorlopen. De 30 staat eigenlijk voor dat handelen in de andere dimensie, die dimensie hier op aarde. De 3 met een 0 erachter. Dus de mens moet handelen. Dan komt hij een aantal verzoekingen tegen, zoals ook Christus in de woestijn tegenkomt. De 60, de sameg, het kwaad, dat moet overwonnen worden in de mens zelf. En vervolgens kom je dan bij de 100 uit, dat is dan de dimensie van het geestelijke weer. Dan kan je dus een geestelijk mens worden. En in Lucas, dat daar alleen dus over die dimensie van het geestelijke gesproken wordt, is dan ook begrijpelijk, omdat daar de natuurlijke en de letterlijke beelden eigenlijk er niet toe doen. Daar gaat het alleen om die geestelijke dimensie. Het zijn zo van die kleine verschillen die je zo mooi tegenkomt in die evangelie, waarin het een en ander toch wel heel duidelijk wordt. Christus zegt dan ook, dat is dan uit het grote Johannes-evangelie gehaald, waarin het over deze gelijkenis gaat, dat die drie voortbrengsels, die 160 en 30 fout, ook overeenstemmen met de drie niveaus van de hemel. Dus het 100-voudige, dat de hoogste hemel is, het 60-voudige, de hemel daaronder, en het 30-voudige, de laagste hemel. Alles wat minder dan 30 is, telt niet mee, zegt hij daar ook. En dat is ook wel begrijpelijk, want als de mens niet handelt, dan kan er dus ook niets gebeuren. En dat is natuurlijk iets wat je eigenlijk overal weer in teruggaat. Het is natuurlijk heel mooi om de leer in je op te nemen, maar als je er niets mee doet, heeft het voor God ook niet zoveel waarde. Er moet wel gehandeld worden. Nou, tot slot wil ik dan even kijken naar de opdracht die aan de discipelen wordt gegeven. In Matthäus, dat is dus na de opstanding, als Jezus verschijnt aan de discipelen. In Matthäus wordt dan gesproken over, gaat heen, onderwijs de volken, dezelfde dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, lerende hen en onderhoudende alles wat ik u geboden heb. In Marcus wordt dan gesproken, gaat heen, predikt het evangelie aan alle creaturen. En het aardige is dat hier een aantal tekenen volgen die op het handelende eigenlijk kunnen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen ze opnemen. En als ze iets dodelijks zullen drinken, dan zal het hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Het zijn ook allemaal acties weer die hier worden benoemd. In Lucas staat heel mooi, toen opende hij hun verstand opdat zij de schriften verstonden. En ook zoals wij dat in het geestelijke perspectief, zoals het in Lorber beschreven staat, leggen, dat het ook is voor de mensen die het woord van God moeten verkondigen, dat zij dus wel de schrift moeten verstaan. En dat wordt hier dus in Lucas alleen aangegeven. En in zijn naam worden er gepredikt bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En dat vind ik ook wel heel mooi, dat hier weer specifiek Jeruzalem staat. Eigenlijk het hart van God, beginnende vanuit je hart. En dat wordt eigenlijk nog een keer herhaald. Ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar gij blijft in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Met andere woorden, als je dat een beetje geestelijk probeert te bekijken, ga eerst naar je hart. Word sterk voordat je eigenlijk die kracht van God kunt gaan uitdragen. In Johannes, weer heel iets anders. Hij zegt tot hen, vrede zij u lieden, gelijk mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u. En als hij dit gezegd had, blaast hij op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. En dat stukje van het vergeven van die zonden, dat is nogal misbruikt, zou ik haast willen zeggen. Zo ga iemand zonden vergeven, die worden zij vergeven. Zo ga iemand zonden houdt, die zijn zij gehouden. Dat is natuurlijk in de, met name de Rooms-Katholieke Kerk, heel veel zagen en zien. De instelling van de biecht. Als de priester maar de zonde vergeeft, dan is het voor God ook in orde. Terwijl hier eigenlijk staat, als jij maar jouw schuldenaren, degene die jou iets schuldig zijn, kan vergeven vanuit je hart, oprecht menend, dan zal God ook jouw zonden witwassen, als het ware. Wat natuurlijk nogal een wezenlijk verschil is, van dat jij in plaats van God eigenlijk zonden voor iemand kan vergeven. Het ontvangt een Heilige Geest wordt tot slot dan in de geestelijke zon heel mooi uitgelegd. Daar wordt namelijk nog eens een keer een drievoudige betekenis aan het ene zinnetje gegeven. Waarbij je ziet dat dus, ja, zoals de evangelie eigenlijk per evangelie al voor een bepaalde perspectief staat. Dat ook nog eens elk woord wat in de evangelie staat ook nog eens meerdere betekenissen kunnen hebben. Hier wordt gesproken over een drievoudige betekenis over het stukje ontvangt de Heilige Geest. Waarbij het eerst is, word verlicht met mijn waarheid. En het tweede, volg mij in alles na. En tot slot, hebt elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. En daar zie je eigenlijk ook weer die fases in. Het verlicht worden met mijn waarheid. Het handelende, het navolgen van Christus. En dan het uit kunnen dragen van de naaste liefde eigenlijk. En daar wou ik het eigenlijk bij laten. Dank jullie wel voor de aandacht in ieder geval.